From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Vanuit het conferentiecentrum bij Temple Square in Salt Lake City is dit de zaterdagmiddagbijeenkomst van de 187ste Algemene Oktoberconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen met sprekers uit de algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek wordt verzorgd door een familiekoor dat bestaat uit leden van de ringen in Tremont, Garland en Fielding, Utah. Deze uitzending wordt belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden. President Henry B. Eyring, eerste raadgever in het eerste presidium van de kerk, leidt deze bijeenkomst. Broeders en zusters, wij heten u welkom in deze zaterdagmiddagbijeenkomst van de 187ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. President Thomas S. Monson heeft mij gevraagd deze bijeenkomst te leiden. Wij verwelkomen alle die hier aanwezig zijn, of die deze bijeenkomst op de televisie, radio of het internet volgen. Wij verwelkomen ook alle die deze bijeenkomst in een van de ringgebouwen verspreid over de wereld bijwonen, waar de conferentie via het satellietsysteem kan worden gevolgd. De muziek wordt verzorgd door een familiekoor dat bestaat uit kerkleden, uit ringen in Tremont, Garland en Fielding, Utah, met Jessica Lee Gilbert als dirigente en Bonnie Goodliffe aan het orgel. Het koor opent deze bijeenkomst met Home Can Be a Heaven on Earth. Het openingsgebed wordt vervolgens uitgesproken door ouderling Vaughn G. Keach van de 70.
Our Father in heaven.
Onze Vader in de hemel. Wij buigen ons hoofd vandaag in dankbaarheid. Wij zijn dankbaar voor uw Zoon, voor zijn bediening en leringen, en voor zijn opstanding en zijn verzoening. Wij zijn erg dankbaar dat wij een profeet onder ons hebben, president Thomas S. Monson. Wil hem zegenen vandaag en hem sterken. We zijn dankbaar voor de woorden die we al gehoord hebben op deze conferentie en de woorden die we nog zullen horen. We willen ons hart openen, zodat we ze zullen begrijpen en dat begrip omzetten in daden. Zegen ons in het bijzonder om in dienstbaarheid naar anderen uit te reiken en anderen om ons heen te dienen zoals uw Zoon ons zo goed heeft gediend. In de naam van Jezus Christus. Amen.
President Dieter F. Oefdorg, tweede raadgever in het eerste presidium, stelt nu de algemene functionarissen en gebiedszeventigers van de kerk ter steunverlening voor. Vervolgens leest Kevin R. Jurgensen, algemeen directeur van de afdeling verificatie van de kerk, het jaarrapport voor. Hij wordt gevolgd door Brooke P. Hales, secretaris van het eerste presidium, die het kerkelijk statistisch rapport over het jaar 2016 voorleest. Geliefde broeders en zusters, president Monson heeft mij gevraagd de algemene autoriteiten, gebiedszeventigers en leden van de algemene presidiums van de hulporganisaties van de kerk ter steunverlening aan u voor te stellen. Wij stellen voor steun te verlenen aan Thomas Spencer Monson als profeet, ziener en openbaarder en president van de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen, Henry Benjen Eyring als eerste raadgever in het eerste presidium en Dieter Friedrich Oegdorf als tweede raadgever in het eerste presidium. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Wij stellen voor steun te verlenen aan
and the following as members of that quorum: Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quinton L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Raspend, Gary E. Stevenson, and Dale G. Renlund.
Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Wij stellen voor de raadgevers in het eerste presidium en het quorum der 12 apostelen steun te verlenen als profeten, zieners en openbaarders. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens met hetzelfde tekenen. Het is met grote dankbaarheid dat we melding maken van het werk dat onze vriend en collega ouderling Bruce D. Porter heeft verzet. Hij overleed op 28 december 2016. We spreken onze liefde en oprechte medeleven uit voor zuster Susan Porter, hun kinderen en hun kleinkinderen. We zijn dankbaar dat we met deze goede man hebben kunnen dienen. Wij stellen voor Taylor G. Godoy en John C. Pingree Jr. te ontheffen als gebiedszeventigers, die hun waardering willen uiten voor het werk dat deze broeders hebben verricht, maken dat kenbaar. We stellen voor de zusters met veel dank Linda K. Burton, Carol M. Stevens en Linda S. Reeves als het algemeen ZHV-presidium te ontheffen. Tevens ontheffen wij alle leden van het algemeen ZHV-bestuur, die zijn waardering wil uiten voor het uitstekende toegewijde werk dat deze zusters verricht hebben, maakt dat kenbaar. Wij stellen voor
dat we
Sister Jean B. Bingham te ontheffen als eerste raadgeefster in het Algemeen Jeugdwerkpresidium en Zuster Bonnie H. Cordon als tweede raadgeefster in het Algemeen Jeugdwerkpresidium. Wie zijn waardering voor deze zusters kenbaar wil maken, steek de hand op. We stellen voor de volgende broeders als nieuwe algemene zeventigers te steunen.
Taylor G. Godoy, Sony L. Kopp, Adulson de Paula Parheya, John C. Pingree, Brian K. Taylor en Taniela B. Vaccolo.
Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, met hetzelfde teken. We stellen voor steun te verlenen aan Jean B. Bingham als algemeen ZFV-presidente met Sharon L. Eubank als eerste raadgeefster en Reina I. Aburto als tweede raadgeefster. Wij stellen verder voor Bonnie H. Cordon steun te verlenen als eerste raadgeefster in het Algemeen Jeugdwerkpresidium en Christina B. Franco als tweede raadgeefster in het Algemeen Jeugdwerkpresidium. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dat eveneens kenbaar. Wij stellen voor de volgende broeders als nieuwe gebiedszeventigers te steunen.
Arbisul, David A. Benalcazar, Bern S. Broadbent, David L. Buckner, L. Todd Butch, Luisiano Cascargi, Ting Jung Chang, Pablo H. Chavez, Raymond A. Cutler, Fernando P. Del Carpio, José Luis del Guerzo, Alexandre A. Trakioff, E. Raymond Ekbo, Carlos R. Fusco Jr., Jorge R. Garcia, Gary F. Gessel, Guillermo E. Guardia, Marcel Gay, José Hernández, Carl D. Hurst, Ren S. Johnson, J. B. Jones, Anthony M. Kaku, Paul N. Lequias, John A. McCune, Thomas S. Merdeghia, Arthur J. Miranda, Eli K. Monga, Juan C. Pozo, Anthony Quasi, James R. Raspent, Carlos G. Revillo Jr., Martin C. Rios, Johnny F. Ruiz, K. Roy Tunnicliffe, Moises Villanueva. Those in favor?
Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie tegen is, maakt dit eveneens kenbaar. Wij stellen voor de andere algemene autoriteiten, gebiedszeventigers en leden van de algemene presidiums van hulporganisaties die nu in functies zijn, steun te verlenen. Wie hiermee instemt, maakt dat kenbaar. Wie niet, eveneens. Wij hebben noten van de uitgebrachte stemmen genomen. Wie tegen één of meerdere voorstellen hebben gestemd, kunnen contact met hun ringpresident opnemen. Broeders en zusters, wij waarderen uw voortdurende geloof en gebeden voor de leiders van de kerk. Wij nodigen nu de nieuwe algemene zeventigers en het nieuwe algemeen ZFV-presidium uit hun plaats op het podium in te nemen. President Monson, ze zeggen altijd het is een lange wandeling. Dank u, zusters en broeders. Ter informatie, zuster Franco vervult momenteel een zending met haar man in Argentinië. Zij is net ondersteund. Zij zal haar werkzaamheden officieel na haar terugkeer in juli beginnen. Zoals aangekondigd leest Kevin R. Jurgensen het kerkelijk verificatierapport voor. Hij wordt gevolgd door broeder Brooke P. Hills, die het kerkelijk statistisch rapport over 2016 voorleest.
Aan het eerste presidium van de Kerk van Jezus Christus van de Heilige Laatste Dagen. Geachte broeders, zoals voorgeschreven in de openbaring in afdeling 120 van de Leer en Verbonden, autoriseert de raad van tiende besteding, bestaande uit het eerste presidium, het quorum der 12 apostelen en de presiderende bisschop, de uitgave van de kerk. De entiteiten van de kerk besteden deze middelen in overeenstemming met goedgekeurde begrotingen, beleidingen en werkwijzen. De afdeling verificatie van de kerk bestaat uit gediplomeerde vakmensen en is volkomen onafhankelijk van alle andere afdelingen van de kerk. Zij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van verificaties ten einde redelijke zekerheid te geven omtrent de juistheid van de cijfers over ontvangen bijdragen, gedane uitgaven en bescherming van kerkelijke middelen. Op grond van de uitgevoerde verificaties is de afdeling verificatie van de kerk van mening dat in alle materiële opzichten de ontvangen bijdragen, gedane uitgaven en middelen van de kerk voor het jaar 2016 in overeenstemming met de goedgekeurde begrotingen, beleidslijnen en boekhoudpraktijken van de kerk zijn ingeschreven en beheerd. De kerk past richtlijnen toe waarin ze haar leden onderwijst, namelijk binnen een budget blijven, schulden vermijden en geld sparen voor noodgevallen.
Het eerste presidium heeft het volgende statistische rapport verstrekt over de groei en de status van de kerk per 31 december 2016. Aan het einde van het jaar waren er 3266 ringen, 421 zendingsgebieden, 556 districten en 30.304 wijken en gemeenten. Het totaal aantal kerkleden bedroeg 15.882.417. Er zijn in 2016 in totaal 109.246 ingeschreven kinderen bijgekomen. Er hebben zich in 2016 in totaal 240.131 keerlingen laten dopen. Op 31 december waren er 70.946 voltijdzendelingen en 33.695 vrijwilligerszendelingen werkzaam. Er zijn in 2016 6 tempels ingewijd. De Provo City Center Temple, Sapporo Temple, Philadelphia Temple, Fort Collins Temple, Colorado Star Valley Temple, Wyoming en Hartford Temple, Connecticut. Er zijn in 2016 2 tempels heringewijd. De Suva Temple Fiji en Freiburg Temple in Duitsland. Het aantal tempels in bedrijf aan het eind van het jaar bedroeg 155.
Dank u, broeders. Het koor zingt nu met een medley van I am a child of God and how will they know? Na de koorzang kunnen we luisteren naar de ouderlingen Robert D. Hales en Jeffrey R. Holland van het Quorum der 12 Apostelen.
Thank you.
Wat houdt het in om een discipel van onze Heer Jezus Christus te zijn? Een discipel is iemand die zich heeft laten dopen en bereid is om de naam van de Heiland op zich te nemen en hem te volgen. Een discipel streeft ernaar om te worden zoals hij is door in dit sterfelijk leven zijn geboden te onderhouden. Net zoals een leerling ernaar streeft zoals zijn meester te worden. Veel mensen die het woord discipel horen, denken dat dit alleen volgeling betekent. Maar waar discipelschap is iets wat je bent. Dat impliceert meer dan studeren en een verzameling afzonderlijke eigenschappen toepassen. Discipelen leven zo dat de eigenschappen van Christus met het weefsel van hun wezen worden verweven als in een geestelijk wandkleed. Luister naar de uitnodiging van de apostel Petrus om een discipel van de Heiland te worden. Leg u er met alle inzet op toe om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Zoals u ziet, vereist het weven van het geestelijke wandkleed van ons persoonlijke discipelschap meer dan één enkel draadje. In de tijd van de Heiland beweerden velen dat ze in één of meer aspecten van hun leven rechtvaardig waren. Zij beoefenden wat ik selectieve gehoorzaamheid noem. Zo onderhielden zij het gebod om op de Sabbat niet te werken, maar bekritiseerde zij de Heiland dat hij op die heilige dag mensen genas. Ze gaven aalmoezen aan de armen, maar alleen van wat ze over hadden, wat ze zelf niet nodig hadden. Ze vasten, maar met een lang gezicht. Ze baden, maar alleen om door mensen gezien te worden. Jezus zei, zij naderen mij met hun lippen, maar hun hart is verre van mij. Zulke mensen kunnen zich wel toeleggen op het beheersen van een specifieke eigenschap of handeling, maar gaan daardoor nog niet in hun hart op hem lijken. Over hen heeft Jezus gezegd, velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. De eigenschappen van de Heiland, zoals wij die zien, zijn geen script dat je kunt volgen of lijstje dat je kunt afvinken. Het zijn ingeweven eigenschappen die op elkaar inhaken en op interactieve manieren in ons ontwikkeld worden. Met andere woorden, we kunnen niet één christelijke eigenschap verwerven zonder ook andere te verwerven en te beïnvloeden. Naarmate één eigenschap sterk wordt, worden vele anderen dat ook. In 2 Petrus en in Leer en Verbonden afdeling 4 leren we dat geloof in de Heer Jezus Christus het fundament is. We meten ons geloof af aan waar het toe leidt, door onze gehoorzaamheid. Indien gij geloof in mij hebt, belooft de Heer, zult gij macht hebben om alles te doen wat ik raadzaam acht. Geloof is een katalysator. Zonder werken, zonder een deugdzaam leven, ontbeert ons geloof de macht om het discipelschap te ontplooien. Ja, geloof is dan dood. Dus houdt Petrus ons voor, voeg aan uw geloof deugd toe. Deze deugd is meer dan seksuele reinheid. Het is zuiverheid en heiligheid in lichaam en geest. Deugd is ook macht. Als we het evangelie getrouw naleven, hebben we de macht om bij al onze gedachten, gevoelens en daden deugdzaam te zijn. Onze geest wordt ontvankelijker voor de ingevingen van de Heilige Geest en het licht van Christus. We belichamen Christus niet alleen in wat we zeggen en doen, maar in wat we zijn. Petrus gaat verder. Voeg aan uw deugd kennis toe. Als we deugdzaam leven, leren we onze hemelse Vader en zijn Zoon op een bijzondere manier kennen. Als iemand de wil heeft om de wil van de Vader te doen, zal hij van dit onderricht weten. Deze kennis is een persoonlijk getuigenis dat voortkomt uit eigen ervaring. Het is kennis die ons transformeert, zodat ons licht zich aan zijn licht hecht en onze deugd zijn deugd bemint. Door ons deugdzame leven maken we de oversteek van ik geloof naar onze glorieuze bestemming, ik weet. Petrus spoort ons aan om aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding toe te voegen. Als beheerste discipelen leven wij het evangelie evenwichtig en gestaag na. We lopen niet harder dan we kracht hebben. Dagelijks gaan we voorwaarts en laten ons niet door de louterende problemen van het sterfelijk leven tegenhouden. Door op die manier zelfbeheersing te oefenen, ontwikkelen we volharding en vertrouwen in de Heer. We vertrouwen op zijn plan voor ons leven, ook al zien we dat niet met onze natuurlijke ogen. Dus kunnen we stil zijn en weten dat Hij God is. Als de stormen van beproeving woeden, vragen we, wat wilt u mij met deze ervaring leren? Met zijn plan en oogmerken in ons hart gaan we voorwaarts en doorstaan niet alleen alles, maar doorstaan dat ook goed en met volharding. Deze volharding, leert Petrus ons, leidt tot godsvrucht. Zoals de Vader volhardend is met ons, zijn kinderen, zo worden ook wij volhardend of geduldig met elkaar en onszelf. We verheugen ons in de keuzevrijheid van anderen en de kans die hun dit geeft om regel op regel te groeien, steeds helderder tot de volle dag toe. Van zelfbeheersing tot volharding en van volharding tot godsvrucht verandert ons wezen. We verkrijgen de broederlijkheid die zo kenmerkend is voor alle ware discipelen. Zoals de barmhartige Samaritaan steken we de weg over om te zorgen voor wie dat ook nodig heeft, zelfs als het niet onze directe vrienden zijn. We zegenen hen die ons vervloeken. We doen goed aan hen die ons haten. Is er een eigenschap die goddelijker of christelijker is? Ik getuig dat onze inspanningen om discipelen van onze heiland te worden, waarlijk worden aangevuld tot we in het bezit van zijn liefde zijn. Deze liefde is het bepalende kenmerk van een discipel van Christus. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallend cymbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten. En al zou ik al het geloof hebben, zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Geloof, hoop en naasteliefde maken ons geschikt voor Gods werk. En nu blijven deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Broeders en zusters, nu meer dan ooit kunnen we geen deeltijd discipel zijn. We kunnen geen discipel zijn in maar één van de leerstellingen. De constellatie van eigenschappen die uit geloof in Christus voortkomt, waaronder die welke we vandaag hebben besproken, is in zijn geheel nodig om in deze laatste dagen sterk te staan. Naarmate we er oprecht naar streven ware discipelen van Jezus Christus te zijn, worden deze eigenschappen met elkaar verweven, aangevuld en interactief in ons gesterkt. Er zal geen verschil zijn tussen de vriendelijkheid die we onze vijanden en onze vrienden betonen. Als niemand kijkt, zijn we net zo eerlijk als wanneer anderen toekijken. In het openbaar zijn we net zo toegewijd aan God als in onze binnenkamer. Ik getuig dat iedereen een discipel van de Heiland kan zijn. Het discipelschap wordt niet ingeperkt door leeftijd, geslacht of afkomst. Door ons individuele discipelschap bouwen wij als heiligen der laatste dagen collectief kracht op om onze broeders en zusters in de hele wereld tot zegen te zijn. Nu is het de tijd om ons opnieuw voor te nemen om met gedrevenheid zijn discipelen te zijn. Broeders en zusters, wij zijn alle geroepen om de discipelen van onze Heiland te zijn. Grijp deze conferentie aan en begint zoals in vroegere tijden en kom tot hem met geheel uw hart. Dit is zijn kerk. Ik geef u mijn bijzondere getuigenis dat hij leeft. Mogen hij ons zegenen in ons eeuwige streven om toegewijde en moedige discipelen te worden. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Surely.
Het moet een dag zijn geweest zoals de dag vandaag, dat Eliza Hewitt ruim een eeuw geleden om te schrijven, zie, de zon schijnt heden in mijn ziel. Dagelijks komt meer warmte en licht, sinds ik voor de Heiland nederkniel in gebed, mijn liefste plicht. Die geweldige oude christelijke lofzang met glans in elke noot kun je bijna niet zonder glimlach zingen. Maar vandaag neem ik wat literaire vrijheid en licht één regel in die lofzang uit zijn context. Dat kan ons tot steun zijn op dagen dat we het moeilijk vinden om bij storm en ook in smart te zingen of te glimlachen. Als er dagen zijn dat u niet met de blijde melodieën van anderen kunt meezingen, vraag ik u zich vast te houden aan de geruststellende regel in deze lofzang, namelijk dat Jezus de liederen horen kan die u niet zingen kunt. Als kinderen van God maken we in deze gevallen wereld nu eenmaal ook moeilijke dagen mee. Dagen dat ons geloof en onze standvastigheid op de proef gesteld worden. Die moeilijkheden zijn vaak op een gebrek in onszelf, een gebrek in anderen, of gewoon een gebrek in het leven zelf terug te voeren. Maar wat de reden ook is, ze kunnen ons de lust ontnemen om een lied te zingen en de belofte doen vervagen dat de lente bloesemt in de ziel, wat Eliza Hewitt in een van haar versen bejubelt. Wat staat ons op die dagen te doen? Nou, in elk geval omarmen wij dan de raad van de apostel Paulus en wij hopen op wat wij niet zien en verwachten het met volharding. Op die momenten wanneer onze eigen vreugdevolle melodie verstomt, moeten we misschien enige tijd verstild naar anderen luisteren en ons laven aan de stralende muziek om ons heen. Vele onder ons met een muzikale beperking zijn met veel meer zelfvertrouwen en ook veel beter gaan zingen door een plek naast iemand met een krachtigere, vastere stem in te nemen. Bij het zingen van de lofzangen van de eeuwigheid dienen we dus zo dicht mogelijk bij de Heiland en verlosser van de wereld te gaan staan. Hij pakt altijd feilloos de perfecte toon. Dan vatten we moed, omdat hij ons zwijgen hoort. We putten hoop uit zijn melodieuze messiaanse voorspraak, waarbij hij voor ons partij kiest. Als ik hem aanneem als mijn Heer, is het onomstotelijke gevolg, vrede groeit er dagelijks meer en ik verwacht het hemelshof.
Op die dagen dat we uit de toon lijken te vallen en ons minder voelen dan alle anderen, vraag ik u in het bijzonder de jongeren van de kerk te bedenken dat het Gods opzet was dat niet alle stemmen in zijn koor hetzelfde klinken. Juist de verscheidenheid, sopranen en alten, baritons en bassen, zorgen voor de mooiste muziek. Om een regel uit de vrolijke briefwisseling tussen twee opmerkelijke Mormoonse vrouwen aan te halen. Ieder schepsel van God heeft een plekje in het koor. Als we onze eigen uniekheid uit het oog verliezen, of als we proberen aan fictieve stereotypen te voldoen, stereotypen door een onverzadigbare consumptiecultuur gecreëerd en door sociale media tot onmogelijk te realiseren proporties geïdealiseerd, dan raken wij de rijke schakeringen in toon en timbre kwijt die God bij de schepping van een wereld vol verscheidenheid voor ogen had. Nou, dat betekent geenszins dat iedereen in dit hemelse koor maar zijn of haar eigen oratorium kan opvoeren. Diversiteit is geen cacophonie. En koren hebben discipline nodig. Of in dit geval spreek ik liever van discipelschap. Maar hebben we de door God geopenbaarde tekst en harmonieuze compositie van voor de schepping van de wereld eenmaal aanvaard, dan schept onze hemelse Vader er vreugde in dat we allemaal met onze eigen stem en niet die van een ander zingen. Geloof in uzelf en geloof in Hem. Onderschat uw waarde of uw bijdrage niet. En wat er ook gebeurt, verlaat uw positie in het koor niet. Waarom niet? Omdat u uniek en onvervangbaar bent. Het verlies van zelfs maar één stem heeft effect op alle andere zangstemmen in dit grote stervelingenkoor. Daar behoren ook degenen toe die zich naar hun gevoel aan de rand van de samenleving of aan de rand van de kerk bevinden. Ik moedig u dus allemaal aan om geloof te oefenen in zaken liederen die soms moeilijk te zingen zijn. Toch geef ik direct toe dat ik om verschillende redenen worstel met andere lieden die ik nog niet zing, maar wel zou moeten zingen. Als ik de enorme economische ongelijkheid in de wereld zie, kan ik niet zonder schuldgevoel met mevrouw Hewitt van vreugde in mijn ziel en hoop en liefde en lof zingen. Die woorden kunnen we pas volledig van harte zingen als wij fatsoenlijk voor de armen gezorgd hebben. Economisch gebrek is een vloek die maar niet ophoudt, jaar na jaar en generatie na generatie. Mensen gaan er lichamelijk en geestelijk aan kapot. Gezinnen en dromen spatten erdoor uiteen. We zouden meer moeten doen om armoede te verlichten, wat Jezus ons ook bij herhaling opdraagt. Dan zouden sommige minder bedeelden in de wereld misschien wel voor het eerst van hun leven een paar noten van zie, de zon schijnt heden in mijn ziel kunnen neuriën. Ik heb er ook moeite mee om zonnige, blije teksten te zingen met zoveel mensen om ons heen die aan psychische, emotionele of andere slopende aandoeningen lijden. Helaas zijn die lasten soms blijvend. Ondanks de moedige inspanningen van alle handenverzorgers en zorgverleners. Ik bid dat wij deze kinderen van God niet in stilte laten lijden en dat wij, net als de heiland, de liederen kunnen horen die zij op dit moment niet kunnen zingen. En ik hoop dat er eens een groot wereldwijd koor met mensen van ieder ras en elke etnische achtergrond harmonieus mag klinken en verklaren dat wapens, verdachtmakingen en haat niet de manier zijn om met conflicten om te gaan. De hemel roept ons toe dat complexe kwesties in de samenleving alleen naar tevredenheid zijn op te lossen door God
lief te hebben en zijn geboden te onderhouden. Daarmee zetten wij de deur open naar die ene duurzame, heilzame manier om elkaar als medemens lief te hebben. De profeet Ether heeft gezegd dat we mogen en moeten hopen op een betere wereld. Moroni, moe van alle oorlogen en geweld, stuitte 1000 jaar later op die gedachte en verklaarde dat de voortreffelijker weg naar die wereld altijd het evangelie van Jezus Christus is. Wij zijn erg dankbaar dat zich af en toe tussen al die moeilijkheden door een ander soort lied aandient dat we niet kunnen zingen, maar dan om een heel andere reden. Ik heb het over gevoelens die zo diep en persoonlijk, ja, zelfs zo heilig zijn, dat we die niet kunnen of zouden moeten uiten. Ik moet denken aan Cordelia's liefde voor haar vader, waarover ze zei: mijn liefde weegt zwaarder dan mijn tong. Ik kan mijn hart niet opbeuren naar mijn mond. Die gevoelens dienen zich als iets heiligs aan en zijn eenvoudigweg onuitsprekelijk. Ze zijn geestelijk onnoembaar, zoals het gebed van Jezus ten behoeve van de Nefitische kinderen. Wie van die gebeurtenis getuigen waren, tekenen op: nimmer heeft het oog gezien, nog het oor gehoord, zulke grote en wonderbare dingen als wij Jezus zagen en hoorden spreken tot de Vader. Geen tong kan spreken, nog kan enig mens opschrijven, nog kan het hart der mensen bevatten welke grote en wonderbare dingen wij Jezus zowel zagen als hoorden spreken. Dergelijke heilige momenten blijven onuitgesproken, omdat het uiten ervan, als dat al mogelijk was, als ontheiliging aan zou voelen. Broeders en zusters, we leven in een wereld met veel liederen die we nog niet zingen of niet kunnen zingen. Maar ik smeek dat u allemaal permanent en trouw in het koor blijft, waar we samen voor altijd van dat alles overtreffende lied, ja, het lied der verlossende liefde kunnen genieten. Gelukkig is er voor dit speciale nummer een onbeperkt aantal stoelen. Er is plek voor wie een andere taal spreken, wie een andere cultuur hooghouden en wie verspreid over de wereld wonen. Er is plek voor alleenstaanden, voor gehuwden, voor grote gezinnen en voor kinderlozen. Er is plek voor wie eens met vragen over hun geloof zaten en plek voor wie daar nog steeds mee zitten. Er is plek voor wie verschillen in seksuele geaardheid. Kortom, er is plek voor iedereen die God lief heeft en zijn geboden in acht neemt als onschendbare maatstaf voor ons gedrag. Want als liefde voor God de melodie van ons gemeenschappelijke lied is, vinden we de onmisbare harmonie in ons gezamenlijke streven om Hem te gehoorzamen. Met de hemelse geboden van liefde en geloof, bekering en mededogen, eerlijkheid en vergiffenis, is er plek in dit koor voor allen die er graag deel van willen zijn. Kom zoals je bent, zegt een liefdevolle vader tot ieder van ons. Maar hij voegt daaraan toe: toch blijf je niet zoals je bent. Met een glimlach bedenken we dan dat God vastbesloten is om meer van ons te maken dan wij voor mogelijk hielden. Mogen wij in het grote oratorium dat zijn plan voor onze verhoging is, altijd zijn aanwijzingen opvolgen. Mogen wij blijven werken aan de liederen die we niet kunnen zingen, tot we innig dankbaar onze stem voor onze koning laten klinken. Dan zullen wij op een dag met de woorden van onze geliefde lofzang zingen en juichen met hemelse koren: Hosanna, Hosanna, de Vader en Zoon, als Jezus in glorie daalt neder op aard. Ik getuig dat die dag komt dat God, onze eeuwige Vader, zijn enige geboren Zoon wederom naar deze aarde zal sturen. Dan zal Hij voor eeuwig als Koning der Koningen heersen en regeren. Ik getuig dat dit zijn herstelde kerk is en het vehikel om de leringen en heilsverordeningen van zijn evangelie onder het hele mensdom te brengen. Wanneer zijn boodschap in elk werelddeel is doorgedrongen en elke streek heeft bezocht, zal Jezus inderdaad met een glimlach op ons neerzien. En zal er die dag zeker eeuwig zonlicht voor de ziel zijn. Ik bid met verlangen dat die beloofde dag mag aanbreken. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Het koor en de aanwezigen zingen nu gezamenlijk Go Forth with Faith. Na de samenzang kunnen we luisteren naar de ouderlingen Gary B. Sabin en Valerie V. Cordon van de 70. Ze worden gevolgd door ouderling Neil L. Anderson van het Quorum der 12 Apostelen.
This is the 187th annual general.
Dit is de 187e algemene aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.
Een aantal jaar geleden rende ons kleindochtertje naar me toe en riep enthousiast: "Opa, opa, ik heb vandaag alle drie de goals gemaakt." Ik antwoordde enthousiast: "Goed gedaan, Sarah." Haar moeder keek me met een guitige flikkering in de ogen aan en zei: "Het was 2-1. Ik durfde niet te vragen wie er gewonnen had. De algemene conferentie is een tijd van reflectie, openbaring en soms omschakeling. Er is een autoverhuurbedrijf dat een navigatiesysteem dat Never Lost, oftewel Nooit Verdwaald, heet. Als je de bestemming ingeeft en daarna de verkeerde afslag neemt, zegt de stem niet, idioot. Ze zegt heel vriendelijk, de route wordt herberekend. Keer indien mogelijk om. In Ezechiël staat deze prachtige belofte. Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij gedaan heeft, al mijn verordeningen in acht neemt en recht en gerechtigheid doet, zal hij zeker in leven blijven. Hij zal niet sterven. Al zijn overtredingen die hij begaan heeft, ze zullen hem niet in herinnering gebracht worden. Dat is een fantastische belofte, maar is twee keer alles voor nodig om de derde alles te verkrijgen. Bekeer u van alles, neem alles in acht, dan wordt alles vergeven. Dat vereist dat we alles geven. In de Wall Street Journal verscheen een artikel over een man die een envelop vol geld en een anonieme brief naar de fiscus gestuurd had. Hij schreef, beste fiscus, bijgaand vindt u belastinggeld dat ik u nog verschuldigd ben. PS, als mijn geweten hierna nog steeds aan me knaagt, stuur ik u de rest. Zo hoort het niet. We proberen niet slechts het minimum te doen. De Heer verlangt het hart en een gewillige geest. Ons hele hart. We laten ons bij de doop volledig onderdompelen als symbool van onze belofte om de heiland niet halfhartig, maar met volle overgave te volgen. Als we alles geven, schudt de hemel voor ons welzijn. Maar als we lauw zijn, of ons slechts gedeeltelijk inzetten, lopen we erg mooie zegeningen mis. Vele jaren geleden ging ik met de scouts in de woestijn kamperen. De jongens sliepen bij het kampvuur en zoals het een goede scoutleider betaamt, sliep ik in de laadbak van mijn pick-up truck. Toen ik 's morgens naar de kampeerplaats keek, zag ik één scout die er bijzonder moe uitzag. Ik zal hem Paul noemen. Ik vroeg of hij lekker geslapen had. Hij zei, niet echt. Toen ik vroeg waarom, zei hij, ik had het koud. Het vuur is uitgegaan. Ik antwoordde, dat heb je met vuur. Was je slaapzak niet warm genoeg? Geen antwoord. Toen riep een van de andere scouts, hij heeft zijn slaapzak niet gebruikt. Ik vroeg verbijsterd, waarom niet, Paul? Stilte. Uiteindelijk antwoordde hij schaapachtig, ik dacht dat als ik mijn slaapzak niet uitrolde, ik hem ook niet hoefde op te rollen. Echt waar. Hij lag urenlang te bibberen omdat hij zich 5 minuten werk wilde besparen. We denken misschien, wat dom, wie doet nu zoiets? Maar wij doen zulke en gevaarlijkere dingen voortdurend. We weigeren onze geestelijke slaapzak uit te rollen als we de tijd niet nemen om dagelijks oprecht te bidden, te studeren en het evangelie na te leven. Ons vuur zal uitgaan, waardoor we onbeschermd zijn en geestelijk afkoelen. Als we laks in onze verbonden worden, moeten we de gevolgen dragen. De Heer heeft ons de raad gegeven om over onszelf te waken, om de woorden van eeuwig leven nauwkeurig na te komen. Hij heeft ook gezegd, mijn bloed zal hen niet reinigen als ze niet naar me luisteren. Het is veel makkelijker om alles te geven dan maar een beetje. Als we maar een beetje of helemaal niets geven, treedt er, zoals men in Star Wars zou zeggen, een verstoring in de Force op. Dan zijn we in strijd met Gods wil en dus in strijd met de aard van het geluk. Jesaja heeft gezegd, de goddelozen zijn als een opgezweepte zee, want die kan niet tot rust komen, en zijn water woelt modder en slijk op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede. Gelukkig zijn we ongeacht ons heden en verleden nooit buiten het bereik van de heiland. Hij heeft gezegd, wie zich bekeert en als een klein kind tot mij komt, die zal ik aannemen, want uit zodanigen bestaat het koninkrijk Gods. Zie, voor zodanigen heb ik mijn leven gegeven, en het wederom opgenomen. Als we ons voortdurend bekeren en op de Heer vertrouwen, ontvangen we kracht doordat we als een kind nederigheid en geloof bezitten, aangevuld met wijsheid uit levenservaring. Job heeft verklaard, de rechtvaardige zal aan zijn weg vasthouden en wie rein van handen is, zal in kracht toenemen. Tennyson schreef, mijn kracht is als die van 10 man, omdat mijn hart rein is. En de Heer geeft ons de raad, staat op heilige plaatsen en wordt niet aan het wankelen gebracht. Onze zoon Justin is na een levenslange strijd op 19-jarige leeftijd overleden. Kort voor zijn dood vertelde hij in de avondmaalsdienst een verhaal dat veel voor hem betekende. Het ging over een man en een zoon die naar een speelgoedwinkel gingen, waar ze een opblaasbare stootzak in de vorm van een man zagen. De jongen gaf de opblaasbare man een paar klappen waarop die telkens achterover viel en meteen weer overeind kwam. De vader vroeg zijn zoon waarom de man steeds weer overeind kwam. De jongen dacht even na en zei toen, ik weet het niet. Misschien omdat hij binnenin rechtop staat. Om alles te geven, moeten we binnenin rechtop staan. Wat er ook gebeurt. We staan binnenin rechtop als we geduldig wachten tot de Heer onze doornen in het vlees verwijdert of ons kracht geeft om te volharden. Zulke doornen zijn lichamelijke en mentale ziektes, beperkingen of het overlijden van een dierbare. We staan binnenin rechtop als we neerhangende handen opheffen. We staan binnenin rechtop als we de waarheid verdedigen tegen een goddeloze wereld die steeds minder tegen licht kan, het kwade goed noemt en het goede kwaad, en de rechtvaardigen wegens hun rechtvaardigheid veroordeelt. We kunnen ondanks onze beproevingen binnenin rechtop staan dankzij een zuiver geweten, de sterkende en troostende geruststelling van de Heilige Geest en een eeuwig perspectief dat ons sterfelijk begrip te boven gaat. In het voorsterfelijk leven jaagden we omdat we het sterfelijk leven mochten ervaren. We gaven alles en namen de beslissing om het plan van onze Hemelse Vader dapper te verdedigen. Het is tijd om binnenin rechtop te staan en zijn plan weer te verdedigen. Mijn vader is onlangs op 97-jarige leeftijd overleden. Telkens als iemand hem vroeg hoe het ging, antwoordde hij, op een schaal van 1 tot 10 ben ik een 25. Zelfs toen hij niet meer kon staan of zitten en met moeite kon spreken, gaf hij hetzelfde antwoord. Hij bleef binnenin rechtop staan. Toen mijn vader 90 was, waren we op een keer op een luchthaven. Ik vroeg of hij een rolstoel wilde. Hij zei, nee Gary, misschien wanneer ik oud ben. En hij voegde eraan toe, als ik het slenteren moe ben, kan ik altijd nog rennen. Als we in onze huidige looppas niet alles kunnen geven, moeten we misschien rennen of onze route herberekenen. Misschien moeten we zelfs omkeren. We moeten misschien aandachtiger studeren, oprechter bidden of sommige zaken loslaten zodat we de belangrijke dingen niet laten schieten. Misschien moeten we de wereld loslaten, zodat we de eeuwigheid niet laten schieten. Mijn vader begreep dat. Toen hij in de Tweede Wereldoorlog in de marine zat, waren er mensen die zijn beginselen vanuit het grote en ruime gebouw bespotten. Maar twee van zijn scheepsmaten, Dale Maddox en Don Davidson, deden niet mee. Ze vroegen, Sabin, waarom ben je zo anders? Je hebt hoge normen en drinkt, rookt of vloekt niet, maar je lijkt rustig en gelukkig. Hun positieve indruk van mijn vader stemde niet overeen met wat ze over mormonen gehoord hadden. Mijn vader onderwees en doopte ze. Aan het einde van de oorlog vroeg president Heber J. Grant om meer zendelingen onder wie gehuwde mannen. Dale en zijn vrouw Mary Olive besloten dat Dale op zending moest gaan, hoewel ze hun eerste baby verwachten. Dale's ouders hadden gezegd dat diezelfde Mary Olive hem zou laten vallen als hij zich bij de kerk aansloot. Uiteindelijk kregen ze 9 kinderen, 3 jongens en 6 meisjes. Alle 9 zijn op zending gegaan, waarna Dale en Mary Olive zelf 3 keer op zending gingen. Ook tientallen kinderen hebben een zending vervuld. 2 van hun zonen, John en Matthew Maddox, en Matthew's schoonzoon Ryan, zingen in het Mormon Tabernacle Choir. De familie Maddox telt nu 144 leden die alles geven. Toen ik mijn vaders papieren doornam, kwam ik een brief tegen van Jennifer Richards, een van de 5 dochters van die andere scheepsmaat, Don Davidson. Ze schreef, uw rechtschapenheid heeft ons leven veranderd. Ik kan me mijn leven zonder de kerk niet voorstellen. Mijn vader hield van het evangelie en heeft het tot zijn dood toe nageleefd. De invloed die we kunnen hebben door binnenin rechtop te staan is moeilijk in te schatten. Mijn vader en zijn scheepsmaten luisterden niet naar de mensen in het grote en ruime gebouw die spottend naar hen wezen. Ze wisten dat ze de schepper en niet de menigte moesten volgen. De apostel Paulus leek het wel over deze tijd te hebben toen hij zei, sommigen zijn afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Er is heel wat zinloos gepraat in de wereld. De gesprekken van de mensen in het grote en ruime gebouw bijvoorbeeld. Vaak gaan die over het goed praten van goddeloosheid en ontstaan ze als mensen afdwalen. Ze worden gevoerd door mensen die de losprijs niet betalen om alles te geven en liever de natuurlijke mens dan de profeet volgen. Gelukkig weten we hoe het voor de getrouwen afloopt. Als we alles geven, hebben we de allesomvattende geruststelling dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Ouderling Neil A. Maxwell heeft gezegd, wees niet bang. Kies gewoon het goede. Mijn schoonvader doseerde aan de BYU en hield van haar voetbalteam, maar durfde niet naar de wedstrijden te kijken omdat hij bang was voor het eindresultaat. Toen gebeurde er iets prachtigs. De videorecorder werd uitgevonden, waardoor hij de wedstrijden kon opnemen. Als BYU won, kon hij de opname zonder zorgen bekijken. Hij wist hoe het zou aflopen. Hij maakte zich geen zorgen als ze een fout tegenkregen, een blessure opliepen of achterstonden, want hij wist dat ze het zouden halen. Je zou kunnen zeggen dat hij volmaakt stralende hoop had. En die hebben wij ook. Als we getrouw zijn, hebben we ook de verzekering dat alles uiteindelijk goed komt. De Heer houdt zich aan zijn belofte. Dat betekent niet dat deze aardse leerschool makkelijk of pijnloos zal zijn. Maar Paulus heeft gezegd, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem liefhebben. Ik getuig dat onze Vader leeft, dat Jezus de Christus is en dat het grote plan van geluk waar is. Laten we alles geven. Laten we zo nodig onze route herberekenen en binnenin rechtop staan. Ik bid dat u Gods heerlijkste zegeningen zult ontvangen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Nadat ik als algemeen autoriteit was geroepen, verhuisden we met ons gezin van Costa Rica naar Salt Lake City voor mijn eerste opdracht. Ik heb hier in de Verenigde Staten fantastische mensen met verschillende etnische achtergronden en culturen mogen bezoeken. Vele van hen zijn, net als ik, in een Latijns-Amerikaans land geboren. Ik heb gemerkt dat veel Hispanics van de eerste generatie hier Spaans als eerste taal spreken en zich in het Engels verstaanbaar kunnen maken. De tweede generatie die in de Verenigde Staten geboren of hier op jonge leeftijd naartoe gekomen is en hier naar school gaat, spreekt zeer goed Engels en misschien nog wat mondjesmaat Spaans. Bij de derde generatie is het Spaans, de moedertaal van hun voorouders, vaak verloren gegaan. In taalkundige termen heet dit simpelweg taalverlies. Taalverlies kan optreden wanneer gezinnen naar een ander land verhuizen waar hun moedertaal niet de voornaamste voertaal is. Dat gebeurt niet alleen onder Hispanics, maar onder bevolkingsgroepen overal ter wereld als een moedertaal plaatsmaakt voor een nieuwe taal. Ook Nefi, een profeet in het Boek van Mormon, was bezorgd dat de taal van zijn voorouders verloren zou gaan toen hij zich opmaakte om naar het beloofde land te reizen. Nefi schrijft, zie, het is wijsheid in het bestel Gods dat wij die kronieken verkrijgen om de taal van onze vaderen voor onze kinderen te bewaren. Maar Nefi was ook bezorgd over het verlies van een ander soort taal. In het volgende vers gaat hij verder. En ook om voor hen de woorden te bewaren die bij monden van alle heilige profeten zijn gesproken, die hun zijn gegeven door de geest en de macht Gods, vanaf het begin der wereld tot op deze huidige tijd. Mij viel een parallel op tussen een moedertaal bewaren en het evangelie van Jezus Christus bewaren. Met die parallel wil ik niet een bepaalde aardse taal beklemtonen, maar een eeuwige taal. Die taal moeten we in onze familie bewaren en nooit verliezen. Ik heb het over de taal van het evangelie van Jezus Christus. Met taal van het evangelie bedoel ik alle leringen van onze profeten, onze gehoorzaamheid aan die leringen en het aanhouden van rechtschapen tradities. Ik noem drie manieren waarop we die taal kunnen bewaren. Ten eerste, thuis ijveriger en meer betrokken zijn. In de leren verbonden riep de Heer vele prominente leden van de kerk, onder wie Newell K. Whitney op, om hun gezin in orde te brengen. De Heer zei, mijn dienstknecht Newell K. Whitney moet gekastijd worden en hij moet zijn gezin in orde brengen en ervoor zorgen dat zij thuis ijveriger zijn en meer betrokken en altijd bidden. Anders zullen zij uit hun plaats worden verwijderd.
Eén factor die taalverlies in de hand werkt, is dat ouders niet de tijd nemen om hun kinderen de moedertaal te leren. Het is niet genoeg om de taal thuis alleen te spreken. Als ouders hun taal willen bewaren, moet het aangeleerd worden. Uit onderzoek blijkt dat ouders die bewust moeite doen om hun moedertaal te bewaren, daarin vaak ook slagen. Wat kan die bewuste moeite zijn om de taal van het evangelie te bewaren? Ouderling David A. Bednar van het Quorum der Twaalf Apostelen heeft ervoor gewaarschuwd dat ontoereikend evangelieonderricht en gebrekkige voorbeelden thuis vaak een einde maken aan de cyclus van families met meerdere generaties kerkleden. We kunnen dus concluderen dat grondig onderricht uiterst belangrijk is om het evangelie thuis te bewaren. Dat vergt de nodige ijver en moeite. We zijn er vaak op gewezen om de gewoonte van dagelijkse schriftstudie aan te kweken, zowel persoonlijk als in gezinsverband. Veel gezinnen waarin dit gebeurt, worden elke dag met meer eensgezindheid en een nauwere band met de Heer gezegend. Wanneer vindt dagelijkse schriftstudie plaats? Die vindt plaats wanneer ouders de schriften ter hand nemen en de gezinsleden met liefde uitnodigen om samen te studeren. Het is moeilijk voor te stellen dat die studie op een andere manier plaatsvindt. Ouders, laat die zegeningen niet aan u voorbij gaan. Wacht niet tot het te laat is. Ten tweede, goede voorbeelden thuis. Een taalkundige heeft geschreven hoe je moedertaal kunt bewaren. Je moet de taal levend maken voor je kinderen. We maken taal levend als ons onderricht en voorbeeld op elkaar aansluiten. Toen ik jong was, werkte ik in de vakanties bij mijn vader in de fabriek. Het eerste wat mijn vader altijd vroeg als ik mijn salaris kreeg was: wat ga je met je geld doen? Ik antwoordde dan stevast: mijn tiende betalen en voor mijn zending sparen. Nadat ik zo'n 8 jaar bij hem gewerkt had en steeds dezelfde vraag had beantwoord, dacht mijn vader dat hij me wel geleerd had mijn tiende te betalen. Wat hij niet besefte was dat ik dit belangrijke beginsel al in 1 weekend had geleerd. Ik zal u vertellen hoe ik dat beginsel heb geleerd. Na enige gebeurtenissen die verband hielden met een burgeroorlog in Midden-Amerika, ging mijn vaders zaak failliet. Hij ging van circa 200 vaste werknemers naar nog geen 5 naaispecialisten die op afroepbasis bij ons thuis in de garage werkten. Op een dag hoorde ik mijn ouders in die moeilijke periode bespreken of ze hun tiende zouden betalen of eten voor de kinderen zouden kopen. Die zondag hield ik mijn vader in de gaten om te zien wat hij ging doen. Na de kerk zag ik hem een envelop pakken en zijn tiende erin stoppen. Dat was nog maar een deel van de les. De vraag die voor mij overbleef was wat wij te eten zouden krijgen. Op maandagmorgen stonden er al vroeg een paar mensen aan de deur. Toen ik opendeed, vroegen ze naar mijn vader. Ik riep hem en hij kwam naar de deur. De bezoekers hadden het over een dringende naaiopdracht die zo snel mogelijk klaar moest. Ze zeiden dat de bestelling zo dringend was dat ze vooraf zouden betalen. Die dag leerde ik de beginselen van tiende en de zegeningen die erop volgen. De Heer spreekt in het Nieuwe Testament over een voorbeeld zijn. Hij zegt: voorwaar, ik zeg u. De zoon kan niets van zichzelf doen als hij dat niet de vader ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet ook de zoon op dezelfde wijze. Het is niet genoeg om met onze kinderen alleen te praten over het belang van het tempelhuwelijk, vasten en de Sabbat heiligen. Ze moeten ook zien dat we tijd inruimen om zo vaak als we kunnen naar de tempel te gaan. Ze moeten zien dat we ernaar streven om regelmatig te vasten en de hele Sabbatdag heilig te houden. Als onze jongeren geen twee maaltijden kunnen vasten, de schriften niet regelmatig kunnen bestuderen en de tv niet uit kunnen laten voor een belangrijke wedstrijd op zondag, zullen zij dan de geestelijke zelfdiscipline hebben om de hevige verleidingen van de hedendaagse opdringerige wereld te weerstaan, waaronder de verleiding van pornografie? Ten derde, tradities. Er is nog een manier waarop taal verbasterd of verloren kan raken, namelijk wanneer andere talen en tradities met een moedertaal worden vermengd. In de beginjaren van de herstelde kerk riep de Heer vele prominente leden van de kerk op om hun gezin in orde te brengen. Hij noemde eerst in zijn oproep twee manieren waarop we thuis licht en waarheid kwijt kunnen raken. Die boze komt en neemt door ongehoorzaamheid en wegens de overlevering van hun vaderen licht en waarheid van de mensenkinderen weg. We moeten als gezin alle tradities mijden die ons ervan weerhouden om de Sabbatdag heilig te houden of om thuis dagelijks de schriften te bestuderen en te bidden. We moeten de digitale deuren van onze woning voor pornografie en alle andere kwade invloeden afsluiten. We moeten de wereldse tradities van deze tijd bestrijden. Daartoe leren we onze kinderen met behulp van de schriften en de stem van onze hedendaagse profeten over hun goddelijke identiteit, hun doel in het leven en de goddelijke zending van Jezus Christus. In de schriften vinden we diverse voorbeelden van taalverlies. Bijvoorbeeld, nu geschiedde het dat er velen waren van het opkomend geslacht die de woorden van koning Benjamin niet konden begrijpen, omdat zij kleine kinderen waren toen hij tot zijn volk had gesproken. En zij geloofden de overlevering van hun vaderen niet. En nu, wegens hun ongeloof, konden zij het woord Gods niet begrijpen en hun hart was verstokt. Voor het opkomende geslacht werd het evangelie een vreemde taal. De voordelen van een moedertaal bewaren staan wel eens ter discussie. Maar in de context van het heilsplan is er geen discussie over de eeuwige gevolgen als we de taal van het evangelie bij ons thuis verliezen. Als kinderen van God zijn wij onvolmaakte mensen die een volmaakte taal proberen te leren. Net zoals een moeder haar kleine kinderen liefdevol bejegent, heeft onze hemelse Vader geduld met onze onvolmaaktheden en fouten. Hij koestert en begrijpt onze brabbelende woorden, oprecht gemompeld, alsof ze de mooiste poëzie voorstelden. Hij verheugt zich in het geluid van onze eerste evangeliewoorden. Hij onderricht ons met volmaakte liefde. Geen prestatie in dit leven, hoe belangrijk ook, telt als we de taal van het evangelie in ons gezin kwijtraken. Ik getuig dat onze hemelse Vader ons zal zegenen als wij ernaar streven ons zijn taal eigen te maken. Ja, tot we deze hogere vorm van communicatie, die altijd onze moedertaal is geweest, vloeiend beheersen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Vele jaren geleden vertelde president David L. McKay over een prachtige ervaring die hij op een boot naar Samoa had. Hij viel in slaap en zag in een visioen taferelen die oneindig subliem waren. In de verte, zei hij, zag ik een prachtige witte stad. Bomen met veel vruchten en bloeiende bloemen waren in overvloed aanwezig. Een grote groep mensen liep naar de stad. Iedereen droeg een wit opperkleed. Mijn aandacht richtte zich meteen op hun leider. En hoewel ik alleen zijn profiel kon zien, herkende ik mijn heiland onmiddellijk. De uitstraling van zijn gelaat was glorierijk. Er ging een goddelijke vrede van hem uit. President McKay gaat verder. Het was zijn stad, de eeuwige stad. En de mensen die hem volgden zouden daar in vrede en eeuwig geluk verblijven. President McKay vroeg zich af, wie zijn dat? Wie zijn die mensen? Hij legt uit wat er vervolgens gebeurde. Alsof de heiland mijn gedachten kon lezen, antwoordde hij door naar een halve cirkel te wijzen die boven de mensen verscheen, waarop in gouden letters stond, dit zijn zij die de wereld hebben overwonnen, die waarlijk zijn wedergeboren. Die woorden, dit zijn zij die de wereld hebben overwonnen, zijn tientallen jaren in mijn gedachten gebleven. De Heer heeft de mensen die de wereld overwinnen adembenemende zegeningen beloofd. Ze zullen bekleed worden met witte kleren en in het boek des levens vermeld worden. De Heer zal hun namen belijden voor de Vader en voor zijn engelen. Ze zullen aan de eerste opstanding deel hebben, het eeuwige leven ontvangen en niet meer weggaan uit de tegenwoordigheid van God. Kunnen wij de wereld overwinnen en deze zegeningen ontvangen? Jazeker. Wie de wereld overwint, ontwikkelt een allesomvattende liefde voor onze Heer en Heiland Jezus Christus. Dankzij zijn goddelijke geboorte, volmaakte leven en onbegrensde verzoening in Gethsemane en op Golgotha, zal iedereen opstaan. Hij is de enige die ons van zonde kan reinigen als we ons oprecht bekeren. Daardoor kunnen we bij God terugkeren. We hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. Jezus heeft gezegd, heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Later heeft hij daaraan toegevoegd, ik wil dat gij de wereld overwint. We overwinnen de wereld niet op één allesbepalend moment in ons leven, maar op vele momenten die onze eeuwigheid bepalen. Als kind leren we bidden en eerbiedig, ik wil graag als Jezus worden zingen. Als we wat ouder zijn, bestuderen we het leven van de heiland in het Nieuwe Testament en denken na over de macht van zijn verzoening in het Boek van Mormon. Door te bidden, ons te bekeren, de heiland te volgen en zijn genade te ontvangen, gaan we beter begrijpen waarom we hier zijn en wie we dienen te worden. Alma zegt daarover, in hun hart wordt er ook een machtige verandering teweeggebracht en zij verootmoedigen zich en stellen hun vertrouwen in de ware en levende God en blijven getrouw tot het eind. Wie de wereld overwinnen, weten dat zij hun hemelse vader verantwoording schuldig zijn. Oprechte verandering en bekering is niet beperkend, maar bevrijdend. Omdat zonden als scharlaken wit worden als sneeuw. Wereldse mensen hebben een probleem met rekenschap aan God geven. Ze zijn zoals een kind dat thuis een feestje geeft en wanneer de ouders op reis zijn. Het kind geniet van het tumult en denkt niet aan de gevolgen die het zal ondervinden wanneer de ouders thuiskomen. De wereld wil de natuurlijke mens liever tevreden stellen dan hem onderwerpen. De wereld overwinnen is geen wereldwijde invasie, maar een persoonlijke strijd. Een directe confrontatie met onze innerlijke vijand. De wereld overwinnen houdt in dat we het grote gebod in acht nemen. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. De christelijke schrijver C.S. Lewis heeft het als volgt gezegd. Christus zegt, geef mij alles. Ik wil niet een deel van je tijd, van je geld, van je werk. Ik wil jou. De wereld overwinnen houdt in dat we onze belofte aan God nakomen, onze doop- en tempelverbonden en onze gelofte van trouw aan onze eeuwige metgezel. De wereld overwinnen betekent wekelijks tijdens het avondmaal nederig om vergeving vragen en beloven hem altijd indachtig te zijn en zijn geboden te onderhouden, opdat we zijn geest altijd bij ons mogen hebben. Onze liefde voor de Sabbatdag eindigt niet wanneer we de deur van de kerk achter ons sluiten. We maken van die dag gebruik om van onze dagelijkse taken te rusten, de schriften te bestuderen en tijd met onze familie en anderen door te brengen. We slaken na de diensten geen zucht van opluchting en gaan niet snel op zoek naar een tv zodat we de voetbalwedstrijd kunnen volgen. We blijven met onze gedachten bij de Heiland en zijn heilige dag. Een overvloed aan verleidelijke stemmen trekt constant aan deze wereld. De wereld overwinnen houdt in dat we die ene stem vertrouwen die waarschuwt, troost, verlicht en vrede geeft, maar niet zoals de wereld die geeft. De wereld overwinnen betekent dat we meer met anderen begaan zijn dan met onszelf. Het tweede gebod luidt immers: de belangrijkste van u zal dienaar zijn. We vinden het geluk van onze huwelijkspartner belangrijker dan het onze. Onze kinderen aansporen God lief te hebben en zijn geboden te onderhouden is onze prioriteit. We geven bereidwillig van onze materiële zegeningen door tienden, vaste gaven en hulp aan wie dit nodig hebben. En als onze geestelijke antennes op de hemel gericht zijn, laat de Heer ons weten wie we kunnen helpen. De wereld wil in het middelpunt van de belangstelling staan en roept: kijk naar mij, ik ben zoveel beter dan anderen, ik heb zoveel, ik ben zo belangrijk. De wereld is snel geïrriteerd, onverschillig, veel eisend en wil bewonderd worden. De wereld overwinnen daarentegen kweekt nederigheid, empathie, geduld en medeleven met mensen die anders zijn. De wereld overwinnen houdt altijd in dat de wereld sommige van onze overtuigingen bespot. De Heiland heeft gezegd: als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare lief hebben. President Russell M. Nelson zei vanochtend: ware discipelen van Jezus Christus zijn bereid om zich te laten zien en horen en anders te zijn dan de mensen van de wereld. Een volgeling van Christus maakt zich geen zorgen als ze geen 1000 likes of vriendelijke emoji op een post over haar geloof krijgt. De wereld overwinnen betekent dat we minder met onze internetverbinding begaan zijn en meer met onze hemelse verbinding met God. De Heer zegent ons met veiligheid als we de raad van zijn levende profeten en apostelen opvolgen. President Thomas S. Monson heeft gezegd: de wereld kan ons soms voor problemen stellen. Als we naar de tempel gaan, zijn we beter in staat om elke beproeving te verdragen en elke verleiding te overwinnen. Wij worden er hernieuwd en versterkt. De wereld probeert de getrouwen met steeds meer verleidingen, afleidingen en verdraaiingen te misleiden, zodat ze hun geestelijke ervaringen als dwaze misleidingen beschouwen. De wereld overwinnen is de momenten onthouden waarop we de liefde en het licht van de Heiland gevoeld hebben, zelfs als we ontmoedigd zijn. Ouderling Neil A. Maxwell heeft over zo'n ervaring gezegd: hij had me gezegend. En ik wist dat God wist dat ik wist dat hij me gezegend had. Hoewel we ons soms vergeten voelen, vergeten we zelf niet. De wereld overwinnen betekent niet dat we ons opsluiten, weg van alle aardse oneerlijkheid en problemen. Het verbreedt juist onze horizon van geloof, waardoor we dichter tot de Heiland en zijn belofte komen. Hoewel we in dit leven niet volmaakt worden, houdt de wereld overwinnen onze hoop levend dat we op een dag voor onze Verlosser zullen staan en zijn aangezicht met welbehagen zullen aanschouwen, dan horen we hem zeggen, kom, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is. Op 28 december is onze goede vriend en geliefde algemene autoriteit, ouderling Bruce D. Porter, overleden. Hij was 64 jaar oud. Ik leerde Bruce kennen toen we samen aan de Brigham Young University studeerden. Hij was een van de allerslimste studenten. Nadat hij zijn doctoraat in Russische studies aan de Harvard University behaald had, kreeg Bruce bekendheid, waardoor hij van het pad had kunnen afwijken. Maar wereldse rijkdom en lof vertroebelden zijn zicht niet. Hij was trouw aan zijn heiland, Jezus Christus, aan zijn eeuwige metgezellin, Susan, aan zijn kinderen en kleinkinderen. Bruce werd met een nieraandoening geboren. Hij onderging een operatie, maar zijn nieren bleven achteruit gaan. Kort na zijn roeping als algemeen autoriteit in 1995 waren we samen in Frankfurt werkzaam, waar hij zich vooral met Rusland en Oost-Europa bezighield. Ouderling Porter's leven nam in 1997 een ingrijpende wending toen zijn gezondheid door nierfalen achteruit begon te gaan. Hij keerde met zijn gezin terug naar Salt Lake City. In de 22 jaar dat hij als 70er werkzaam was, werd Bruce vaak in het ziekenhuis opgenomen en 10 keer geopereerd. Susan kreeg 2 keer te horen dat Bruce de ochtend niet zou halen, maar dat deed hij wel. 12 jaar lang onderging Bruce als algemeen autoriteit nierdialyse om zijn bloed te zuiveren. Tijdens een groot deel van die periode nam de dialyse 5 avonden per week telkens 4 uur in beslag. Op die manier kon hij overdag zijn roeping uitvoeren en in het weekend ringconferenties bezoeken. Bruce stond voor een raadsel toen zijn gezondheid na een aantal priesterschapszalvingen niet verbeterde. Maar hij wist op wie hij vertrouwde. In 2010 kreeg Bruce een nier van zijn zoon David. Dit keer stootte zijn lichaam het orgaan niet af. Het was een wonder. Hij werd weer gezond en kon uiteindelijk samen met Susan naar zijn geliefde Rusland terugkeren en er in het gebiedspresidium dienen. Toen de infecties maar bleven aanhouden, vroeg hij zijn artsen op 26 december 2016... de ziekenhuiskamer in Salt Lake City te verlaten. Bruce zei tegen Susan dat hij door de geest wist dat de artsen niets meer konden doen om zijn leven te redden. Hij wist dat zijn hemelse vader hem naar huis terugriep. Hij had er volkomen vrede mee. Op 28 december verliet Bruce het ziekenhuis. Een paar uur later keerde hij, omringd door zijn dierbaren, terug naar zijn hemelse thuis. Jaren geleden schreef Bruce Porter deze woorden aan zijn kinderen. Mijn getuigenis van Jezus Christus en van zijn liefde is mijn kompas geweest. Het is in moeilijke tijden een zuivere, brandende bevestiging van de geest dat hij leeft en dat hij mijn verlosser en vriend is. Het is onze taak om de heiland te leren kennen en de beproevingen en verleidingen van de wereld door geloof in hem te overwinnen. Laten we getrouw zijn en op hem vertrouwen. Bruce Douglas Porter heeft de wereld overwonnen. Laten wij meer moeite doen om de wereld te overwinnen. Laten we ernstige overtredingen niet bagatelliseren, maar wel geduld met onze kleinere misstappen hebben. Laten we een tandje bijzetten en anderen graag helpen. Als u meer op de heiland vertrouwt, beloof ik dat u meer gemoedsrust zult hebben en geruster zult zijn over uw eeuwige bestemming. In de naam van Jezus Christus. Amen. Wij danken iedereen die vanmiddag heeft gesproken en het koor dat zulke prachtige muziek ten gehore heeft gebracht. Wij herinneren de broeders aan de algemene priesterschapsbijeenkomst die vanavond om 6:00 Utah tijd in het conferentiecentrum wordt gehouden. De landelijke uitzending van de Mormoons Tabernakelkoor vindt morgenochtend van 9:30 tot 10:00 Utah tijd plaats. De zondagmorgenbijeenkomst van de conferentie begint onmiddellijk daarna. Onze slotspreker is ouderling M. Russell Ballard van het Quorum der 12 Apostelen. Na zijn toespraak zingt het koor tot slot van deze bijeenkomst A Child's Prayer. Het slotgebed wordt uitgesproken door ouderling Hugo Montoya van de 70.
Broeders en zusters, nu is het mijn taak om u toe te spreken en het is uw taak om naar mij te luisteren. Mijn doel is mijn taak af te maken voor u met de uren stopt. Ik ga mijn best doen. Ik heb door de jaren heen gezien dat zij die een visie voor hun leven hebben, met doelen die om hun visie draaien en met een strategische planning om ze te verwezenlijken, het meeste in deze wereld bereiken. Weten waar u naartoe gaat en hoe u verwacht daar te geraken, kan uw leven zin, richting en voldoening geven. Sommige mensen vinden het moeilijk onderscheid te maken tussen een doel en een plan, totdat zij begrijpen dat een doel een bestemming is of een eindpunt, en dat een plan de weg is die men neemt om daar te komen. We kunnen bijvoorbeeld een doel hebben om naar een bepaalde onbekende bestemming te rijden. Zoals sommige van u, lieve zusters, weten, denken wij mannen vaak dat we wel weten hoe we daar kunnen komen. Vaak zeggen we dan, ik weet het, het ligt vast om de volgende bocht. Mijn vrouw moet nu glimlachen. Het doel was duidelijk, maar er was geen goed plan om de bestemming te bereiken. Een doel stellen is in feite met het eindpunt in gedachten beginnen. En plannen is een manier bedenken om dat eindpunt te bereiken. Inzicht in het belang van bestemmingen is een sleutel tot geluk. Vervolgens besteden we onze tijd, moeite en aandacht aan de dingen die ons daar met zekerheid zullen brengen. God, onze hemelse Vader, heeft ons het volmaakte voorbeeld van doelen stellen en plannen gemaakt gegeven. Zijn doel is de onsterfelijkheid en het eeuwige leven van de mensen tot stand te brengen. En de manier waarop hij dit wil bereiken, wordt het heilsplan genoemd. Het plan van onze geliefde hemelse Vader houdt in dat we een lichamelijke sterfelijke leven leiden, waarin we nu kunnen groeien, onszelf overwinnen en leren. Zo kunnen we worden zoals Hij. Nu onze eeuwige geest met een stoffelijk lichaam bekleed is, wij de lering en geboden van Gods Zoon, de Heer Jezus Christus, naleven en eeuwige families vormen, kunnen we, dankzij het zoenoever van de heiland, Gods doel van onsterfelijkheid verwezenlijken en eeuwig met Hem in zijn celestiale koninkrijk samenwonen. Om verstandig doelen te stellen, moeten we begrijpen dat korte termijn doelen alleen doeltreffend zijn als ze naar duidelijke lange termijn doelen leiden. Ik geloof dat we, om gelukkig te worden, moeten we leren hoe we doelen stellen en plannen maken binnen het kader van het eeuwige plan van onze hemelse Vader. Als we ons op dit eeuwig pad richten, kan het niet anders dan dat we in zijn tegenwoordigheid zullen terugkeren. Het is goed om doelen en plannen te hebben voor onze loopbaan, voor onze opleiding, zelfs voor ons spelletje golf. Het is ook belangrijk doelen voor ons huwelijk en gezin, en onze kerkroepingen en raden te hebben. Dit gebeurt in het bijzonder voor zendelingen. Maar onze grootste en hoogste doelen horen in het eeuwige plan van onze hemelse Vader te passen. Jezus heeft gezegd, maar zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al die dingen zullen u worden toegevoegd. Experts in doelen stellen hebben gezegd dat hoe eenvoudiger en duidelijker een doel is, des te krachtiger het is. Als we een doel tot één duidelijk beeld of één of twee krachtige symbolische woorden herleiden, wordt het een deel van ons en leidt het ons in praktisch alles wat we denken en doen. Ik denk dat er binnen deze context twee woorden zijn die Gods doelen voor ons en onze belangrijkste doelen symboliseren. Die woorden zijn terugkeren en ontvangen. De belangrijkste doelen die we kunnen stellen zijn naar zijn aanwezigheid terugkeren en de eeuwige zegeningen ontvangen die voortvloeien uit het sluiten en nakomen van verbonden. We keren terug en ontvangen de zegeningen door onwrikbaar geloof in de Heer Jezus Christus, ons geheel verlatend op zijn verdiensten, standvastig in Christus voorwaarts streven, met volmaakt stralende hoop en liefde voor God en voor alle mensen, ons vergastend aan het woord van Christus en tot het einde volharden. Lucifer zag niets in het plan van onze Vader, waarmee wij in Gods tegenwoordigheid kunnen terugkeren en zijn zegening kunnen ontvangen. Hij kwam zelfs in opstand en probeerde het plan van onze Vader volledig te veranderen. Hij wilde de glorie, eer en macht van God zelf hebben. Als gevolg daarvan werden Lucifer en zijn volgelingen van Gods tegenwoordigheid uitgeworpen. En hij werd Satan, ja, namelijk de duivel, de vader van alle leugen, om de mensen te misleiden en te verblinden en om hen gevankelijk weg te voeren naar zijn wil. Ja, allen die weigerden naar de stem van de Heer te luisteren. Vanwege zijn voorsterfelijke keuzes kan Satan nog terugkeren, nog ontvangen. Het enige wat hem nog rest, is het plan van onze Vader tegen te werken. Daarvoor gebruikt hij elke mogelijke verleiding waarmee hij ons kan neerhalen en ons even ellendig als zichzelf kan maken. Satans plan om zijn duivelse doelen te bereiken richt zich op elk individu, elke generatie, cultuur en samenleving. Hij gebruikt luide stemmen, stemmen die de stille en zachte stem van de Heilige Geest kunnen verdringen, die ons op alle dingen wijst die we behoren te doen om terug te keren en te ontvangen. Die luide stemmen zijn van mensen die de waarheid van het evangelie negeren en het internet, sociale en gedrukte media, radio, televisie en film gebruiken om onzedelijkheid, geweld en sterke taal, slechte taal, vuiligheid en obsceniteit zo voor te stellen dat we van onze doelen en plannen voor de eeuwigheid worden afgeleid. Deze stemmen kunnen ook van mensen met goede bedoelingen zijn, die verblind zijn door de wereldse filosofieën en erop uit zijn geloof te vernietigen en de eeuwige focus te verleggen van wie eenvoudigweg proberen in de tegenwoordigheid van God terug te keren en alles wat onze Vader heeft te ontvangen. Als ik mij wil blijven concentreren op terugkeren en de beloofde zegeningen ontvangen, moet ik regelmatig de tijd nemen om mezelf de vraag te stellen, waar sta ik? Het is net alsof u een persoonlijk, vertrouwelijk gesprek met uzelf houdt. En als dat vreemd klinkt, denk er dan maar over na. Wie in deze wereld kent u beter dan uzelf? U kent uw gedachten, uw persoonlijke handelingen, uw verlangens en uw dromen. doelen en plannen. En u weet beter dan wie dan ook hoe ver u al bent op de weg naar terugkeren en ontvangen. Als leidraad voor mezelf tijdens dit persoonlijke vertrouwelijke gesprek lees ik graag de woorden uit het 5e hoofdstuk van Alma die tot zelfbeschouwing aanzetten en denk ik erover na. Alma vraagt daar: zijt gij geestelijk uit God geboren? Hebt gij zijn beeld in uw gelaat ontvangen? Hebt gij die machtige verandering in uw hart ondervonden? De vragen van Alma herinneren ons eraan wat onze doelen en plannen moeten omvatten om terug te keren en te ontvangen. Denk aan de uitnodiging van de Heiland. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Als ons geloof toeneemt in de macht van de Heer Jezus Christus om ons rust in onze ziel te schenken, door onze zonden te vergeven, onvolmaakte relaties te redden, de geestelijke wonden die groei onderdrukken te genezen en ons te sterken en in staat te stellen om de eigenschappen van Christus te ontwikkelen, zullen we meer waardering krijgen voor de omvang van de verzoening van de Heer Jezus Christus. Maak in de volgende weken tijd vrij om uw levensdoelen en plannen te evalueren en zorg ervoor dat ze met het grote plan van onze Hemelse Vader voor geluk, voor ons geluk overeenkomen. Als ze zich moet bekeren en veranderen, overweeg dan om dat nu te doen. Neem de tijd om onder gebed na te denken welke aanpassingen nodig zijn om uw oog alleen gericht op de eer van God te houden. We moeten de leer in het evangelie van Jezus Christus als het richtpunt van onze doelen en plannen houden. Zonder hem is er geen eeuwig doel mogelijk. En zullen onze plannen om onze eeuwige doelen te bereiken beslist mislukken. Een aanvullende leidraad is de levende Christus, het getuigenis van de apostelen, die op 1 januari 2000 aan de kerk is bekendgemaakt. Leg die neer waar u hem kunt zien en neem de tijd om elk van de uitspraken over Christus in dit geïnspireerde getuigenis van zijn bijzondere getuigen die het ondertekend hebben te bestuderen. Ik verzoek u dringend dit samen met het gezin, een proclamatie aan de wereld, te bestuderen. We spreken vaak over de proclamatie over het gezin, maar leest u dit ook, maar leest u dit alsjeblieft in het licht van de verlossingsmacht van de levende Christus. Zonder de levende Christus blijven onze dierbaarste verwachtingen onvervuld. Zoals in de proclamatie over het gezin staat, door het goddelijke plan van geluk is het mogelijk dat familieverbanden ook na de dood blijven bestaan. Heilige verordeningen en verbonden die in heilige tempels beschikbaar zijn, maken het mogelijk dat de mens in de tegenwoordigheid van God terugkeert en dat het gezin voor eeuwig verenigd wordt. Dit is alleen mogelijk omdat de levende Christus onze verzoenende heiland en verlosser van de wereld is. U kunt in dit verband overwegen om uw schriftstudie op meer begrip van de specifieke waarheden in de levende Christus te richten. De levende Christus onder gebed lezen is hetzelfde als het getuigenis van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes en de profeten uit het boek van Mormon lezen. Uw geloof in de Heiland neemt erdoor toe. En u kunt erdoor op hem gericht blijven terwijl u uw plannen uitvoert om uw eeuwig doelen te bereiken. Ondanks onze vergissingen, tekortkomingen, omwegen en zonden, kunnen wij ons door de verzoening van Jezus Christus bekeren. Zo bereiden we ons voor om terug te keren en de onovertroffen zegeningen te ontvangen die God ons heeft beloofd. om eeuwig bij de Vader en de Zoon in de hoogste graad van het celestiale koninkrijk wonen. Zoals u allen weet, ontsnapt niemand aan de dood. Op lange termijn horen ons doel en ons plan dus te zijn dat wij, wanneer we naar onze hemelse Vader terugkeren, alles zullen ontvangen wat Hij voor ieder van ons gepland heeft. Ik getuig dat er geen hoger doel in dit leven is dan eeuwig bij onze hemelse ouders en onze geliefde heiland, de Heer Jezus Christus, te wonen. Maar het is meer dan alleen ons doel. Het is ook hun doel. Ze hebben ons volmaakt lief. Krachtiger dan we maar enigszins kunnen begrijpen. Zij richten zich volkomen en eeuwig op ons. Wij zijn hun werk. Onze heerlijkheid is hun heerlijkheid. Maar zij willen vooral dat we naar huis komen. Dat ze terugkeren en eeuwig vreugde in hun aanwezigheid ontvangen. Mijn geliefde broeders en zusters, over 1 week vieren we Palmzondag, de herdenking van de triomfale intocht van Christus in Jeruzalem. Over 2 weken vieren we Pasen. Dan herdenken we de overwinning van de heiland op de dood. Als we tijdens deze 2 bijzondere zondagen onze aandacht op de Heer richten, laten we Hem dan indachtig zijn en onze levenslange belofte om zijn geboden te onderhouden hernieuwen. Laten we diep in ons eigen leven kijken, onze eigen doelen stellen en onze plannen zo nauw afstemmen op die van God, dat we uiteindelijk ons dierbaar voorrecht om terug te keren en de zegening te ontvangen waarmaken. Dit is mijn gebed, in de naam van Jezus Christus. Amen.
Dear Heavenly Father,
lieve Hemelse Vader, we zijn zo dankbaar voor deze conferentiebijeenkomst. We danken u voor de muziek en voor dit bijzondere lied. We weten dat u daar bent en luistert en onze gebeden hoort. We bidden voor president Thomas Monson. We houden van hem. We zijn heel dankbaar voor de mannen en vrouwen die zijn ontheven vandaag. We vragen u of u hen wilt zegenen voor al diegenen die vandaag zijn geroepen. We bidden voor uw kinderen die lijden op dit moment. Sommige van hen door natuurgeweld hun huizen verwoest. Anderen leven te midden van geestelijke stormen. Ze zijn uw kinderen. Wij zijn hun broeders en zusters. Wilt u ons hart veranderen, zodat wij hun kunnen helpen in hun beprovingen? We houden van uw Vader en van uw Zoon. We willen gehoorzaam zijn, net zoals uw geliefde Zoon gehoorzaam is. Dat zeggen we in de naam van Jezus Christus. Amen. Dit was een uitzending van de 187ste Algemene Aprilconferentie van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. De sprekers waren algemene autoriteiten en algemene functionarissen van de kerk. De muziek werd verzorgd door een familiekoor met leden uit Ringen in Tremonton, Garland en Fielding, Utah. Deze uitzending werd belangeloos verzorgd door Bonneville Distribution. Vermenigvuldiging, opname, transcriptie of ander gebruik van dit programma is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden.